Van harte welkom bij CVD-TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op CVD-TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik 2 keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van CVD-TV vindt. Voor nu, heel veel luisterplezier. Samen met Marktlink maak ik een serie gesprekken over het verkopen van je bedrijf. Met in deze video, in dit gesprek, een ondernemer die dat aan de lijf heeft ondervonden, want hij verkocht zijn bedrijf. We gaan alles erover horen van mijn gast. Welkom bij CVD-TV. Ja, Harry Kuipers, van harte welkom. Van Osage heette het toch, hè?
Ja, ja. Harde G, Osage. Ja.
Osage. Ja. Wat deed het bedrijf?
Osage is...
Of doet, hè?
Doet, ja. Communicatie en ontwerp, design, copy in de breedste zin van het woord. Prachtig bedrijf eigenlijk, met een heel duidelijk motto, heel duidelijk, duidelijke visie. Ja. Onze mission statement was, alles kan eenvoudig. Mm. En zet er een hele mooie dingen in van alles kan. Daar zit optimisme in.
Ja.
En het kunnen, hè, het ook nog kunnen realiseren en eenvoud. Nou ja. En het leuke is dan als je dan zo'n bedrijf bouwt en je hebt dat als statement. Er gebeurden 2 dingen. 1, er kloppen hele complexe bedrijven aan. De overheid.
Die de behoefte hebben aan eenvoud.
Exact.
Ja.
En iedereen attendeert je op het feit dat jouw plan is om dingen eenvoudig te maken. Maar dan moet je het ook doen. Mm. Dus je wordt er continu aan herinnerd. Dus dat is wel heel mooi als je een heel sterk...
Heel bindend statement ook,
ja,
eigenlijk.
Okay, ja, klopt,
ja. En zeker als het gaat om design. Want noem eens een paar klanten. Want je had hele toonaangevende klantportfolio, toch?
Ja, tweedekamer.nl hebben we ooit gemaakt. Politie.nl hebben we gemaakt. Belastingdienst.nl hebben we heel veel dingen gedaan. Dat zijn heel erg de digitale trajecten.
Ja, zullen er cynici zitten te kijken die denken...
Zijn we daar zo blij mee?
Ja, hoe kun je met dat soort materiaal nou iets eenvoudigs maken? Zoals de Belastingdienst.
Is ook niet makkelijk.
Nee.
Is ook niet makkelijk. En dan laat ik er een ander voorbeeld doen die wat leuker dan is. DigiD.
Ja.
Alles wat je van DigiD ziet, komt bij ons vandaan. Dus zowel de tone of voice, de taal, de UX, de uitstraling.
Okay. Ja, dat zijn wel gevoelige, dat zijn heftige trajecten, toch?
Ja. Ja, gevoelig. Veel belangen die spelen.
Ja.
Veel stakeholders die er een belang in hebben. En bijvoorbeeld de pandemie, corona, de coronamelder. Ja. Ik was op een gegeven moment vrijwilliger van een kleine 150 mensen die alle communicatie rondom de coronamelder, de app, moesten mobiliseren. En dat is een kunst op zich.
Hoe ver gingen jullie als zaken? Deden jullie alleen het UX en design en zo? Of ook de IT, de achterkant?
We hebben een eigen development team gehad.
Ja.
In een periode in ons 20-jarig bestaan. Hebben we ook weer afscheid van genomen. Want het aansturen van designers en redacteuren is echt wel iets anders dan het aansturen van developers. Die hebben andere dingen nodig.
Ja. Ja.
En tegen een designer kan je zeggen, begin maar opnieuw. Dit is niks. We vinden het niet goed. Nog een keer, nog een keer.
Mm-hmm.
Als je dat tegen een developer zegt, dan... Ja, dan ben je aan de beurt.
Ja, ja, precies dat.
We gaan een nieuw framework, nieuw backend. Ja, ja, ja. Nee, we gooien alles weg. We beginnen nog een keer.
Ja. Het zou de Belastingdienst misschien stiekem wel willen nu met hun IT, maar dat is, ik ga er maar aan staan.
Ja, ik moet wel zeggen dat ik ken heel veel mensen daar binnen de Belastingdienst. Mijn netwerk is heel groot en daar zitten echt goede mensen. Maar je merkt wel dat de politiek beleid verandert. Dus moet de uitvoering veranderen. En dat gaat zo snel dat de uitvoering niet meer bij te benen is. En kun je nagaan dat meer dan volgens mij 96% van de mensen doet op tijd aangifte.
Mm.
Ja, dus de Belastingdienst doet op zich zo slecht nog niet.
Mm.
Ja. Nee. Dat is altijd wel wat te
pieken. Ja, ICT-wise kunnen we daar een hele discussie over voeren, maar daar gaat het gesprek niet over natuurlijk.
Nee, nee.
We gaan het hebben over, want je zegt 20 jaar.
Ja.
Is het dan gestaag opgebouwd in die 20 jaar? Hoe moet ik dat? Want hoe is het gestart? Met wie? Heb je het alleen gestart of met partners? Of?
Met 2 andere partners, Jurgen en Roy. En wij werkten toen samen bij een communicatiebureau in Utrecht. En dat was ergens in 2002, 2003. Toen had je net een dip in de markt, zeg maar.
Ja.
En na de Utrechtse vestiging van dat bedrijf waar ik werkte, die ging failliet. Ja, en Jurgen, Roy en ik keken elkaar aan zo van, we hebben het heel druk. Hoe kan dat?
Hm.
En we zijn naar buiten gelopen, we zijn gaan wandelen. En zo bestond het bedrijf.
Hm. En kantoortje gehuurd en aan de bak?
Ja, we zijn begonnen in 2002 had ik al een ander bedrijfje. Een online marketingbedrijf die zich bezig hield met zoekmachine optimalisatie.
Yeah.
Dat deed ik samen met een IT-partij in Barneveld.
Yeah.
Moest even zoeken.
Yeah.
Echt ver weg.
Yeah.
Hele leuke mensen trouwens, maar daar had ik het bedrijf mee gestart. Op een gegeven moment liepen dus met het communicatiebureau liepen naar buiten om een nieuw bedrijf te starten. En toen heb ik gezegd, nou weet je wat, ik kan niet twee dingen tegelijkertijd. Kan ik het in ieder geval niet goed doen. Ik kan niet opnemen met Harry van het ene bedrijf en Harry van het andere bedrijf. Ja. Dus die heb ik daar samengevoegd en we hebben een halfjaartje in Barneveld gezeten en toen zijn we naar Utrecht gegaan. En toen werd het 100%.
En het bedrijf is in 20 jaar gegroeid. Gestart, ja. Als we richting dat, zeg maar, dat verkoopproces gaan, hè, waar ik ja. jou over wil hebben. Wanneer ontstond dat onderwerp? Wanneer werd dat onderwerp relevant?
We zijn gestaag gegroeid, hè, zoals je dat zei. Van, dus vanaf 2003, vanaf 2008 wonnen we de eerste aanbesteding. Dus toen, dat was toevallig de Belastingdienst. Uh-huh. Dat was ook weer een soort van dip in de markt rond die periode. En toen zijn we vrij snel gegroeid. En in 2014 dachten we van, nou ja, dit gaat maar zo door en gaat maar zo door. En als we niet serieus aan onze tent gaan werken, dan blijven we gewoon werken in onze tent. Yeah. En dat gaat niet goed. Dus we zijn met z'n drieën naar San Francisco gegaan. En daar hebben we een tijdlijn gemaakt. We hebben letterlijk op een whiteboard, het is nu 2014... en dan straks is het 2024. Hoe mooi zou het zijn? We zijn samen met z'n drieën gestart. Op 1 januari 2024 willen we ook stoppen met z'n drieën. En dat is letterlijk zo gepland en dat is ook letterlijk wat gaat gebeuren.
Een van de wijsheden volgens mij, als je met de Marktlink-experts, zeg maar, die we allebei goed kennen, hè, want ik mag het een en ander aan werk voor ze doen, is begin op tijd. Hè? Begin daar heel vroeg mee. Daar hebben jullie dus eigenlijk, misschien zonder dat je het wist, heel goed gedaan. Toch? Dat je daar al zo vroeg over nagedacht hebt eigenlijk.
Nou ja, ook omdat we wisten van dat als je je verkoop klaar wil maken, dan dat doe je niet van het een op het ander moment. Nee. En we hadden ook nog een aantal dingen te doen.
Ja, ja.
Dus we waren nog niet klaar. Dus we hadden gezegd, nou, in die 10 jaar tijd zou het fijn zijn als we onze hele tent optimaliseren.
Ja.
In de breedste zin van het woord, dat alles wat eruit komt eenvoudig is.
Ja.
Toen zijn we gaan kijken naar al onze partners. Met wie werken we samen? Zijn dat de juiste partners? En op een gegeven moment kunnen we ergens een overname doen, hebben we nog gedaan.
Ja.
Kunnen we ergens grote contracten verwerven, waardoor we omzetzekerheid hebben. En op een gegeven moment lukte dat allemaal. En toen hebben we gezegd, van, nou, rond die periode zoeken we iemand die ons kan begeleiden in het klaarmaken, van het verkoop klaarmaken van het bedrijf. Dat was ook, toen kwamen we met Marktlink ook in aanraking.
Ja.
We hadden toen wat gesprek gedaan met partijen die daar heel goed in zijn. En we spraken toen met Raymond van Marktlink. En dat klikte direct.
Ja.
Gewoon heldere taal, normaal uitleggen hoe het werkt, uitschetsen. Want wij zijn designers, hè, drie ontwerpers, hebben alle drie de kunstacademie gedaan. Probeer daar maar eens aan uit te leggen van, ja, hoe dan de waarde van je bedrijf wordt bepaald. Nou, hij legde dat zo simpel uit.
Ja, ja.
En dus hij had onze gunfactor. En wij zouden eigenlijk een voorbereidingstraject starten met M-Ready.
Ja, even voor duidelijkheid. Ja. Want Marktlink is eigenlijk de partij die je begeleidt in de verkooptraject. Correct. Ze hebben er nu een poot naast, M-Ready noemen ze dat. Ja. Die eigenlijk dat voortraject van hoe maak je een bedrijf verkoop klaar.
Exact.
Maar even een vraag daarover, hè, voordat we daarop ingaan in dat proces. Is het eigenlijk best wel een hele goede tip dat als je, want ik kan me voorstellen, als jullie in 2014 dat plan maakten, dan ga je op een hele andere manier aan je bedrijf werken. Maar eigenlijk maak je het de facto heel erg succesvol. Tenminste, je maakt er een ideale bruid van. Dus moet alles kloppen.
Klopt.
Dus zou het bijna een strategie moeten zijn van elk over los van het feit of je het überhaupt verkoopt, maar dat je bijna zo moet denken.
Ja, klopt. Want ik denk dat heel veel ondernemers de fout maken dat ze een keuze moeten maken over ik ga het doen en dan moet ik alleen nog maar de vorm vinden.
Ja.
Terwijl je moet gaan nadenken over welke waarde kan ik creëren. En dan heb ik nog de keuze van, is dat dan ga ik een strategische koper zoeken, hè, of ga ik het gewoon verkopen omdat ik er vanaf wil?
Ja.
Ja, dat moet je allemaal ver van tevoren verzinnen, want alles wat je dan bouwt draagt bij aan dat punt.
Ja, ja. En toen kwam je, nou, de Marktlink dus, Raymond, en met die M-Ready-propositie, en toen aan de slag gegaan.
Toen zijn we aan de slag gegaan.
En wat doe je dan allemaal om verkoopklaar te worden?
Nou ja, dat het teleurstellende was, want we waren anderhalve week bezig om onszelf klaar te maken voor de verkoop. En toen was er al een koper.
Ja, zo, bijna elk traject gaat dan weer anders dan uit het boekje. Maar laat ik het dan anders. Ik neem aan dat je in die eerste paar weken al wel een paar gesprekken had gehad van, nou, dan gaan we dit en dit en dit en dit allemaal doen.
Ja,
wat zijn dan aspecten waar je aan gaat werken om verkoop klaar te worden?
Ja, eigenlijk hele traditionele dingen van, wat is je verhaal? Nou, op zich, we hadden wel een goed verhaal. Waar ligt je kracht? Een soort SWOT-analyse op je business. Ja, waar verdien je geld mee? Gewoon alles gewoon opstrakken. En hoe ziet je personeelsbestand eruit? En wat voor mensen heb je? En Stel je voor dat je eruit stapt, wie neemt het dan over en hoe borg je de omzet? Allemaal hele praktische zaken, maar wel dingen die je op orde moet hebben.
Ja.
En waar je als ondernemer gewoon eigenlijk ook helemaal niet mee bezig bent, want dat gaat vanzelf.
Ja.
Dus het expliciet maken van al die stappen. En toen merkten we eigenlijk dat we stiekem al heel veel op orde hadden. Omdat we er onbewust al, of nou, misschien wel heel expliciet bewust al mee bezig waren. Ja. Maar ja, we konden dat traject niet afmaken. Want
er kwam al een koop. Want jullie waren met z'n, even verduidelijk, met z'n drieën was het. Dus en ook een derde verdeeld.
Correct, ja. Okay. Ja, samen uit, samen thuis.
Oké. Okay. Dus jullie lekker met de Ready rond de vergadertafel. En toen kwam er een koper. Hoe werkt dat dan? Wordt dan iemand jullie gebeld? Of hoe werkt dat?
Nou, omdat wij geïnteresseerd waren in een overname, zijn we op een gegeven moment ook gaan praten met partijen om ons heen van... jullie hebben net dat traject gehad. Hoe was dat? En een van die partijen was net overgenomen door Intracto, wat nu IO heet. Het was een heel leuk gesprek, maar dat gesprek was zo leuk dat die partij direct Intracto op ons spoor zette van... Hey, die past ook wel binnen deze groep.
Hmm.
En dus dat was ook meer gewoon...
Dus IO was de eerste die zich meldde. Een Belgisch club, of tenminste de founder is Belgisch.
Ja.
Je ziet sowieso, het is misschien wel interessant om te schetsen, heel specifiek voor jullie branche natuurlijk, dat er wel een aantal partijen zijn die een hele duidelijke strategie hebben, hè? Die ieder op zijn eigen manier. Maar er zijn een paar partijen die heel hard bezig zijn, hè? Met opkopen, noem ik het maar even plat.
Klopt, inderdaad. En dat de usual suspects, mensen voor zover ik ze ken. Je hebt dan Debt Agency, die al wat verder was met Waterland. Intracto of IO met de Belgische variant van Waterland.
Waterland is een private equity. Dus even heel plat gezegd, dat is een strategische zak met geld. Mag ik het zo plat slaan?
Ik wou zeggen, het is een zak met geld, maar het is een strategische...
Ze denken, jawel, toch? Zijn best wel strategische partners ook aan het worden, toch? Die private equity clubs, hè?
Ja, ja. Absoluut. Ze zijn ook inhoudelijk. En,
en had je IO.
Ja.
En heb je Horizon.
Ja, en de grap is, die kenden wij toen nog niet.
Nee.
En toen dat gesprek dus met Intracto of IO startte... Toen waren we dus alweer in gesprek met Marklink. Zo van, nou ja, moeten we dat M-Ready traject nou afronden of gaan we versnellen? Nou, het advies was, ga dan gewoon verkennen, maar laat het wel dan goed doen.
Ja.
Want één partij, dan ga je niet onderhandelen.
Nee, één partij is geen partij. Is geen partij. Maar even, hebben ze jou ook tips gegeven? Want je hoort ook wel eens verhalen van mensen die dan... want het is toch een soort, ik kan me voorstellen, een soort van eer. Weet je wel, dat je benaderd wordt van, oh, ze willen ons kopen en zo. Wat zijn daar de lessen in zo'n, zeg maar, zo'n eerste aftasting? Wat je vooral wel of niet moet doen dan?
Nou ja, wat wij merkten in een van de eerste gesprekken is dat... dat je dan niet voorbereid bent op alle vragen die je krijgt. Want zij willen gewoon direct de details, de cijfers. Terwijl je... strategisch denkt, ja, maar als ik nu alles al vertel, heb ik dan nog wel onderhandelings... Er gebeuren hele gekke dingen.
Ja.
Je wil heel graag een open gesprek, maar in één keer, omdat er een belang is aan de andere kant, is dat gesprek niet meer open.
Nee.
En daarin merkten we ook wel van, ja, het is echt wel handig dan om dan een buffer te hebben. Iemand die gewoon zegt, ik ben neutraal, ik hoor aan en ik vertaal en weer terug. Dat werkte wel, want dat gesprek rechtstreeks met de eerste koper, dat was confronterend.
Ja.
Ging iets te concreet.
Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat cijfers... Ja, je hebt cijfers en cijfers, maar... Het, ja, weet je, daar kun je ook aan sleutelen, zeg maar. Die kun je weer anders gaan... Ja, daar kun je heel anders mee omgaan. Dus wat ik wel eens gehoord heb, geef in ieder geval niet je jaarrekening meteen in zo'n eerste gesprek, want dan ben je helemaal je onderhandelingspositie kwijt.
Nou ja, bijvoorbeeld.
Want hoeveel mensen waren jullie toen qua schaalgroep? Waar moet ik dan over aan denken?
60.
Oké.
Ja, dat is een... verdeeld over Amsterdam en Utrecht.
Ja.
Ja, een mooie club. En we hadden nog veel verder kunnen gaan, in principe. Maar je merkt ook wel dat als je eenmaal een besluit maakt om dan te stoppen, dan werk je daar ook naartoe. En dan, ja, misschien was het strategisch slimmer geweest om 5 jaar nog door te bouwen, nog een overname te doen. Maar ja.
Ja, dat is niet, ja, dus achteraf kijken de koersen.
Misschien verandert de markt van een kopersmarkt in geen kopersmarkt. Ja.
Want IO, dat gesprek, dat werd dus niks? Of hoe moet ik dat zien?
Dat ging eigenlijk best wel ver. Want het gesprek met IO was eigenlijk heel prettig. Hele leuke mensen. Goede visie. Ze hebben echt een hele strakke visie. En wat ik wel heel sterk vond, het ketste af op het laatste moment. Omdat zij tot de conclusie kwamen dat een groot deel van onze omzet niet digitaal was. En hun formule is digitaal. En daarvan dacht ik ook van, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel sterk. Mm. Als je weet wat je koopt.
Mm.
En je kan ook gewoon zeggen, ja, het is een prachtige partij. Gezond. 70% van de omzet komt uit aanbestedingen. Dus die hebben voor de komende 4 jaar hun omzet eigenlijk al binnen.
Ja.
Dus daar hadden ze blind voor kunnen gaan. En op het laatste moment het koopovereenkomst, alles lag eigenlijk al klaar. En toen hebben ze gezegd van, we gaan het niet doen.
Want wat doen jullie niet? Jullie doen echt ook fysiek design werk dan voor de klant,
ja,
of wat?
Exact, ja. Heel veel design is ook... wij ontwerpen ook het Nederlandse stembiljet. Ja, dat is papier.
Oh, ja. Maak hem eens wat kleiner dan.
Nou, nee.
Dat ding is echt heel groot.
Dat is een heel groot ding. Ja. Maar we zijn nu de kleine versie. We zijn de eenvoudige versie aan het maken.
Ja.
Maar daar zijn we al 16 jaar mee bezig.
Ach, serieus?
Ja, ja.
Wordt dat ding ooit nog digitaal trouwens?
Ik heb wel wat ideeën erbij.
Maar... Ja, ja, weer een ander onderwerp. Ja. Ja, nee, we gaan de focus gewoon niet. Ja. Focus. Dus I.O. ging heel ver. Maar op een bepaald moment vanuit hun eigen strategie, ja, werd dat een no-go.
Ja.
Ondertussen wel het M-Ready traject doorgezet?
Nee, M-Ready stopgezet, helaas. Want we hadden er met z'n drieën eigenlijk wel zin in om gewoon heel gedegen dat traject af te ronden. Maar omdat die eerste koper er al was, moesten we eigenlijk al heel veel dingen op orde brengen. En wat Mark Link ook tactisch heel slim deed, die zei van ja, één partij is geen partij, dus we zetten er partijen naast. Ja, en op een gegeven moment hadden we 7, 8 partijen. En ik had zelf ook nog wat partijen aangedragen, maar daarvan merk je ook wel van dat de partijen die je zelf verzint als potentiële koper, dat die zijn helemaal geen koper. Tenminste, ja, die kunnen niet. Ja. Die hebben niet het strategisch belang. En nee, die hebben echt wel hun waarde getoond.
Ja. En hoe kwam je dan uiteindelijk van die 6 of 7, hoeveel partijen het ook waren, naar de uiteindelijke deal? Kun je dat traject vertellen?
Ja, we hebben Mark Link had een aantal gesprekken gefaciliteerd. Hè, gewoon kennismaking met de CEO of de persoon binnen het bedrijf die daarover ging. En wij merkten heel erg dat we afgingen op de persoon. Hè, dus nog voordat er biedingen waren. En dat is ook denk ik waarom wij bij Happy Horizon zijn terechtgekomen. Daar zat een CEO die gewoon een heel mooi verhaal aan het vertellen was. En door middel van dat verhaal vertelde hij eigenlijk, ik weet wat jullie doen. En wij hadden direct zoiets, nou dit is hem, punt. Nog even los van wat daarna volgt. En we hadden op een gegeven moment ook een partij, ik zal de partij niet noemen, maar ja, die kwam aan tafel. We hadden net daarvoor een bedrijfsfeestje gehad en die leunde achterover. Zo van, nou, wat doen jullie nou eigenlijk? Oh, ja. En dat wij ook dachten, dat werkt niet. Dus het stiekem, ondanks dat we er al 10 jaar mee bezig zijn, ondanks dat het allemaal rationeel, planmatig, structureel, en in één keer komt intuïtie. Ja, maar dit voelt goed. Dit voelt niet goed. En dat had ik zwaar onderschat.
Mm.
En we hebben onszelf echt moeten preppen, moeten voorbereiden op het idee van, ja, ook al zijn we enthousiast, als wij niet op ieder moment bereid zijn om terug te stappen, kunnen we niet onderhandelen. Want we zijn enthousiast.
Ja.
We zijn het van plan. We zijn enthousiast. Ja, dan zet je zelf in een hele gekke positie.
Ja, want dan wil je te graag de deal.
Dan wil je te graag ten koste van...
Zaten jullie met z'n drieën altijd op één lijn?
Nee.
Nee? Je zegt het lachend.
Ja, en zo bedoel ik het niet.
Nee, vertel.
Het was echt pittig. Op een gegeven moment moet je het gaan hebben over je soort van bottom line. Wat is de...
Ja.
Of de top line. Als we het hier hebben bereikt... Ik ga helemaal stotteren.
Ja.
ik probeer die gesprekken weer te visualiseren.
Ja, ja, ja.
Op een gegeven moment heb je een soort van lijn bepaald. En dat je denkt, okay, als we daar zijn, dan is dat goed. Hè? Dan alles wat erboven zit is leuk, maar die lijn bereikt. En die lijn werd al vrij snel bereikt. En dan moet je op een gegeven moment gaan afwegen. Ja, misschien hebben wij zelf een inschattingsfout gemaakt. En moeten we kijken van hoe ver komen we nou eigenlijk in de onderhandelingen. En... dus dat was wel pittig, want ik ben de commerciële man van het bedrijf.
Ja.
Altijd al geweest, dus ik ben wel bereid om wat risico's te nemen.
Ja.
Ja, dan moet je gaan vechten tegen elkaar van in een gesprek van, ja, wat gaan we doen?
Hmm.
Dat was echt niet... dat was niet simpel.
Heeft dat de relaties gekost uiteindelijk? Of?
Nee. Dat nee. Niet. Nee, ik... Een van de partners ken ik al 30 jaar, de andere meer dan 20 jaar. Dus ja, nee, dat... We kennen elkaar al wat langer, we hebben al wat...
Maar het was lastig.
Ja, het was lastiger dan ik dacht, ja.
Hm. Ja. En heeft marketing daar dan nog een rol? Of trekken ze daar ook de grenzen van? Dat moeten jullie met z'n drieën uitzoeken.
Nee, dat hebben ze ons wel goed zelf laten doen.
Ja,
als ze daar tussen waren gaan zitten, was het niet goed gegaan. Maar hier ontstaat ook de dynamiek van... Als je eenmaal de keuze hebt gemaakt om er klaar voor te zijn... dan begint iets heel raars, dan ben je er klaar mee.
Hm.
En dat is iets heel naars. Want als je er klaar voor bent en er dus ook klaar mee bent... dat je denkt, nou, ik wil hier ook wel vanaf van dit bedrijf... En want mijn hoofd is daar zich op aan het voorbereiden, dan maak je gewoon foute keuzes.
Ja, want voor de orde, ik neem aan dat in dat hele traject moet je gewoon keihard aan je bedrijf blijven werken. Want dan moet je geen in één keer de resultaten laten inkakken, omdat je er zin meer in hebt, toch?
Exact. En daarin hebben wij onze rol ook weer overschat.
Hm.
En dat merkten we ook wel in corona, dat We hadden gewoon een machine gebouwd. En of naar alle medewerkers thuis zaten werken. Of we zijn enorm gegroeid in die pandemie. Hmm. En toen op een gegeven moment iedereen weer terug mocht komen. Ja, dat past ook niet meer. Het pand was te klein. Nee. Dus nee, heel gek. En ook nu wij wat meer zeg maar een terugtredende beweging aan het maken zijn richting het team. Ja. En omdat we eind dit jaar, nou ja, dat iedereen zijn eigen pad wil volgen. Merk je toch van, het bedrijf draait gewoon door. Dus we hebben onszelf overschat. En ik denk dat als we dat eerder hadden ingezien, hadden we nog sneller kunnen groeien.
Ja, precies. Maar aan de andere kant is het ook wel een voorwaarde dat je dat het doorgaat zonder jullie. Wil je überhaupt een bedrijf kunnen verkopen, neem ik aan, toch? Want als het bedrijf echt aan je kont hangt, dan...
Ja, dan is iets mis.
Ja. Ja. Hoe heb je dat proces gedaan qua communicatie intern? Want je hebt 60 mensen, zo'n traject duurt even. Het lijkt mij echt waanzinnig lastig om dan niks te zeggen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Ja, niks zeggen. Ja. En dat was echt heel pittig. Dat het project heette bij ons Project Tender. Dus onze agenda zat altijd wel vol met afspraken wat Project Tender heette. Nou, wij deden heel veel aanbestedingen dus.
Ja, precies.
Maar dat voelde niet goed.
Nee. Nee. Je houdt dingen achter en je bent niet eerlijk en open.
Ja, ook in de collega's die je dan voorsorteert om straks bij wijze van spreken de sleutels over te nemen. Jullie mogen de regie gaan voeren. Dat je dan zulke essentiële informatie nog niet met ze kan delen. Ja, dat was wel killing, hè.
En toen uiteindelijk de deal, zo meteen over die deal, maar toen dat uiteindelijk zover was, hoe heb je dat? Heb je toen in één keer aan iedereen gebracht of heb je dat gedaan?
Ja, dus we hebben tot heel laat gewacht totdat het echt concreet was. Ja. Ja, toen hebben we iedereen op de hoogte gebracht. Ja.
En wat vonden ze toen?
Nou, wij zijn als bedrijf heel handig in storytelling. Dus als je het maar goed vertelt, dan komt het wel goed aan. En ik denk dat we dat redelijk goed hebben gedaan. En dat in dat 10-jaar plan stond dat wij op een gegeven moment op zoek gingen naar een strategische partner. Hmm. Die ons kon helpen in de volgende groeistap. Mm-hmm. Dus je kan zeggen, we zijn overgenomen of we hebben ons bedrijf verkocht. We hebben het geframed als van ja, dit is de partner die wij nodig hebben om door te kunnen groeien.
Ja. En, wat allebei waar is.
Wat geen gelogen woord. Dus, nee. En ik moet zeggen dat we hebben na de verkoop ook wel het redelijk stil naar de buitenwereld gehouden. We hadden een feestje kunnen vieren, maar er moest gewoon hard doorgewerkt worden. Hm.
Dat, ja. Het bedrijf ging gewoon door. Waarom uiteindelijk Happy Horizon? Is dat gebleven vanwege de klik met de founder?
Ja.
En de strategie en de visie die hij had op de markt?
Nou ja, ik denk wel dat wij binnen de groep misschien een beetje een vreemde eend in de bijt zijn. Als je kijkt naar alle bedrijven die zij hebben overgenomen. Mm-hmm. Maar het klikt. Dat is heel gek dat je merkt dus dat... doordat zij een bepaalde manier hebben van overnemen, met die gesprekken en hoe ze dat doen, dan krijg je ook bedrijven die daarop klikken, die daar op intuïtie op aanslaan. En dat iedereen die ik nu heb gesproken binnen het bedrijf, het lijkt wel alsof het een gekochte cultuur is die al klopt. Dat is echt heel knap.
Ja, want ze groeien als kool, hè?
Klopt.
Ik weet niet hoeveel acquisities ze hebben gedaan de afgelopen paar jaar, maar dat is huge, hè?
Ja, meer dan 20 volgens mij.
Ja.
Als je nu ook
want hoe ziet... knap dan dat je dus zo'n cultuur kan vasthouden?
Ja, en dat zit echt in de visie van de persoon die uiteindelijk de strategie heeft bedacht om al die overnames te doen.
Ja, dus eigenlijk de onboarding van niet losse medewerkers, maar de onboarding van bedrijven zij secuur.
Exact, en dan met name ook, en wat zij heel goed weten te doen, is dat al die bedrijven hebben ondernemers aan boord.
Ja.
En de meeste ondernemers die zitten gewoon nog steeds in het bedrijf.
Ja.
En dus er zit ondernemerschap in, er zit een bepaalde cultuur in. En ik ben nog geen, bij gebrek aan een beter woord, ik ben nog geen assholes tegengekomen.
Nee.
Dat is best wel knap.
Wat is een merkenstrategie? Is alles Happy Horizon of houdt iedereen zijn eigen naam? Of hoe werkt dat? Of is dat on the move?
Ja, dat
in beweging?
Ja, is een beweging. Omdat er is een rebranding gedaan eind vorig jaar. Ik denk dat 80% over is naar Happy Horizon. Je hebt nog een aantal specialties, noemen ze dat.
Ja.
Van dat een videobedrijf die ook werkt voor concurrenten.
Ja,
die ga je niet branden als Happy Horizon. Dat is gewoon business vernietigen. Je hebt labels zoals Osage, die een unieke positie in de overheid heeft.
Ja.
Ga je dat opgeven? Strategische afweging.
Nee, precies.
Kwestie van tijd.
Hey, luister, de deal uiteindelijk.
Ja.
Was Happy Horizon ook de hoogste bieder?
Ja, die zat wel in de top 3, klopt. Ja.
Oké. Okay. En dan uiteindelijk komt komt die closing of die deal.
Ja.
Hoe voelt dat dan?
Spannend. Heel spannend was dat. Dus je hebt op een gegeven moment, dat noemen zij de liefdesbrief, de letter of intent. Hè, van, en natuurlijk ook het maken van het bidboek van je eigen bedrijf. Dat was al heel spannend.
Ja.
Ook wel iets om heel trots op te zijn dat je dat dan leest. Dat je denkt, dat zijn wij.
Ja.
En, vanaf dat moment na die letter of intent, waarbij het echt serieus wordt. ja, op een gegeven moment viel, ja, de vielen ook andere partijen af. Hè. Ik moet zeggen, ik heb met nummer 2 altijd nog contact gehouden. Omdat het ook gewoon, daar hadden we ook een klik mee, maar ja, ja, die hebben de deal eigenlijk niet gekregen. Dat vonden ze ook wel zuur. Hè, want ja, 70% omzetzekerheid voor de komende 4-5 jaar.
Ja, dat wil je wel kopen, ja.
Ja, dat wil je wel kopen, inderdaad. En dat, nou ja. Maar het is Happy Horizon geworden en wij zijn er heel blij mee.
En hoe ga je dan naar huis als je bij de notaris vandaan komt? Ben je met z'n drieën, of was het op dat moment niet met z'n drieën?
Nee, met z'n drieën, maar op een gegeven moment vanaf de notaris zijn we naar huis gegaan.
Ja.
En dat is een echt onwerkelijk moment, omdat dan alle last die je had, in ieder geval ook van die fase, de DD-fase is echt al pittig.
Ja, due diligence, want dat is als ondernemer niet zo'n fijne fase, toch?
Nee, wij waren wel al heel erg gestructureerd, planmatig, dus heel veel lag al op de plank, dachten we.
Ja.
Maar dan nog, als je denkt, hoeveel vragen kan je stellen?
Ja.
En op een gegeven moment krijg je vragen meer op het karakter van, ja, maar hoezo, hoe onredelijk? Ja. En wantrouwend of zoeken naar garanties, zoeken naar zekerheid. Nou, daar moet je doorheen. En het moment, dus ik heb vanaf de notaris en op een gegeven moment dat de deal rond is, echt rond is. En dat je dan thuis komt en dat gevoel wat je hebt, nou, dat duurt 3 dagen en dan is het gewoon gone.
Ja?
Euforie is weg.
En want er komt ook een bak geld op je rekening te staan?
Exact.
Is dat ook na een paar dagen weg? Ja, niet geld, maar dat gevoel?
Ja.
Ja?
Ja.
Heb je iets geks gedaan?
Ik heb wel iets heel geks gedaan, ja.
Wat dan?
Ik ben direct naar de medium uitgereden. En wat koop je dan? Nou, ik denk, ik heb wel een nieuw beeldscherm nodig.
Iets heel tof. Letterlijk dat?
En ik had een aantal van dat soort dingen, maar ik merkte dat ik een veel te kleine auto bij me had. En wat je dan feitelijk uitpakt is, ja, ik heb nu mijn werkkamer geüpgrade.
Dat is het?
Ja.
Niet de grote auto gekocht?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, en dat was ook nog wel de verleiding, omdat ik dacht van ja, dit is wel het bedrijf wat nu verkocht is, maar ik heb nog wel zin in meerdere bedrijven.
Ja, precies.
En als ik nu al alles doe wat ik zou kunnen doen, ja, dan ben ik klaar, dan wil ik niet. Ik wil nog wel voelen van...
Ja. Maar geldtechnisch ben je klaar. Je bent financieel onafhankelijk.
Klopt. Ja. Ik hoef niet meer.
Je hoeft niet meer, maar je wil wel.
Ja.
Ja, want...
Want?
Dat is het laatste onderwerp van we gaan behandelen. Want even voordat we dan... Want het laatste onderwerp is dat je dus nu een boardfunctie hebt binnen Happy Horizon sinds kort.
Ja.
Of nou, eigenlijk al een aantal maanden, maar ik las het pas geleden. Ja. Maar nog even recapituleer, als we kijken naar zo'n heel proces. Wat zijn de belangrijke lessen die je eruit kan destilleren?
Bereid je gewoon goed voor. Ook mentaal. Want je moet je voorbereiden op dat moment waarbij je wilt het bedrijf verkopen. En dat je dan op een gegeven moment ook afstandelijk wordt van je eigen bedrijf. Dat je dus zegt, ik wil het ook direct loslaten.
Ja.
Daar moet je goed mee omgaan. Dat is echt niet oké. En wat ik zelf ook enorm heb gemerkt, maar dat is misschien iets heel persoonlijks, dat ja, toen het bedrijf verkocht was, toen zat ik direct in een enorme dip. Omdat, ja, de stress is weg. En als ondernemer word je altijd, maakt niet uit welke ondernemer je vraagt, je wordt altijd net wat vroeger wakker dan het gezin. Ja. En het hoofd staat altijd aan, ook op momenten dat het niet handig is.
Ja.
En je hebt altijd het gevoel dat er wat misdreigt te gaan, terwijl dat niet feitelijk zo is. Maar je bent je er continu op aan het voorbereiden. En
zo herkenbaar dit.
In die 3 dagen was ik het gevoel kwijt. Ik heb langer in bed gelegen dan ooit. En daarna was het weer... Ja, toen ontstond weer van, ja, maar wat ga ik dan doen nu?
Ja.
Ik heb stress nodig.
Ja,
anders vind ik... Ja, weet je,
het is ondernemerszin gewoon.
Ja.
Ja, het is het adrenaline wat je nodig hebt.
Ja.
Heb je een tijdje niks gedaan? Of is dat meteen vanaf dat eerste... Want wanneer was de deal eigenlijk?
April vorig jaar.
Oké.
Okay. Toen was de deal en... Toen ben ik wel wat rustiger aan gaan doen. Ja. Ik had in ieder geval al 1 dag in de week dat ik gewoon een soort focusdag wilde hebben. En toen ben ik gaan golfen. En dat was echt wel heel relaxed. Dat je zo'n grasveld en dat je dan... En dat je denkt, oh, de luxe om daar tijd voor te hebben.
Ja.
Maar dat... Dus daar heb ik wel van genoten. Maar op een gegeven moment werd ik ook helemaal gek van mezelf.
Ja.
Ik moet nu echt weer wat gaan doen.
Ja. En je had je vanaf de deal al afspraken met Happy Horizon om te kijken naar een rol? Of werd jij benaderd? Of hoe werkte dat dan?
Nee, ik had tegen de CEO van het bedrijf gezegd van... ik heb echt een serieuze uitdaging nodig. Anders ga ik andere dingen doen.
Ja.
Hè, ons exitplan was 1 januari 2024. Dus dan zie je ons ook niet meer. En we zijn committed tot het einde van de earn-out, maar ook niet langer.
Oh, jullie hadden wel een earn-out?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Okay.
En loyaal daaraan. En op een gegeven moment ben ik een rondje gaan doen langs alle bedrijven die ze hebben overgenomen. Gewoon te kijken, hè, welke mensen zitten daar? Wat kunnen ze? Heb ik wat aan ze? Wat kan ik met ze? En ik was op zoek naar het verhaal van Happy Horizon. Ja, wat ze de mission statement, de purpose statement. Ik dacht, ik wil dat matchen met ons eigen, ja. Ja, dat van dat DNA van Osage. Kan ik het in elkaar drukken? En op een gegeven moment had ik een call met de CEO en zei ik van, joh, ik hoor nergens dat verhaal. En hij werd enorm boos op me. Van ja, maar dat kan niet. Dat verhaal is er. Kom, we gaan lunchen en dan leg ik het allemaal uit. En tijdens die lunch werd al duidelijk van, nou, dat verhaal is er eigenlijk niet. Nou, toen mocht ik een strategiedag gaan organiseren. Daar in één keer ontstond de purpose statement en alles viel op zijn plek. En kort daarna zei hij van, joh, ik ga jou bellen voor iets. En misschien typeert het mij dat dan weer. En het enige wat mij verbaasde is dat hij niet aan mij vroeg van, ja, wil je mijn rol overnemen als CEO? Maar dat is misschien mijn plank voor de kop, zeg maar. Want dat je alles kan, alles is mogelijk.
Had je dat verwacht?
Ik had het niet gek gevonden als hij mij daarvoor had gevraagd. Ik was al zo committed aan het verkennen van het bedrijf. Dat ik dacht van ja, als er nu aan mij wordt gevraagd om, wil je hier nog? Hè? Ja, dus ik heb nu aan mezelf gecommit. Ik wil dit nog 3 jaar doen.
Ja.
In die rol die ik dan nu heb.
Ja, CCO ben je nu?
Ja.
Dus dan sta je ernaast, soort van.
Klopt.
Ja. Goed genoeg?
Ik heb nog wat plannetjes en ideeën.
Ja?
Ja. Nee, maar dit is echt een hele mooie uitdaging. Een heel mooi kernteam. Mooie strategie. En ik help mee nu in daar waar ik kan. En het is ook leerzaam. De schaalgrootte is zo totaal anders. De belangen. Ja. Al die ondernemers die gewoon heel graag willen, maar die gewoon waarbij ja, dingen worden wat meer centraal geregeld dan dat ze gewend zijn. En
ja.
Het is een hele mooie, spannende tijd.
Ja, want hoeveel mensen hebben we het nu over? Totale groep?
Ja, 700, maar ik denk eind dit jaar 1000.
Het gaat gewoon door?
Gaat door, ja.
En de focus op, is dat Nederland of Europa? Of waar moet ik dat dan zien?
Ja, het is een soort van strategie voor Nederland. Die is volgens mij zo goed als klaar. Er zijn nog wat bedrijven die worden geaccureerd. Ja, de volgende stap is Scandinavië, Duitsland. Er wordt ook volgens mij richting naar New York, Londen. Mm. Ja, er zijn nog wel een paar mooie stappen te maken.
Nou, dan wens ik jou daar heel veel succes bij, Harry. En dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn om je verhaal te delen.
Ja. Ja, nou, leuk om te doen.
Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar een puur ondernemersverhaal. In de serie die ik samen maak met Marklink, waarin we alles gaan belichten als het gaat om het verkopen van een bedrijf. Wat komt er allemaal bij kijken? Dat hebben jullie het afgelopen half uur kunnen horen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD-TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnercvdtv.nl. En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dankjewel voor het luisteren.